Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal: waar willen we naartoe met ons hoger onderwijs? En dat gesprek ga ik voeren met Ad Verbrugge. Ad, leuk dat ik bij jou te gast mag zijn.
Ja.
In Leiden.
Leuk om dit gesprek te hebben.
Ja. Kijk er erg naar uit. We zijn op de plek waar de ommekeer ook wordt opgenomen.
Ja, klopt.
Sinds kort ook.
Ja.
Dus het voelt ook wel alsof op een mooie plek...
dat is een beetje een thuiswedstrijd voor mij.
Ja, een thuiswedstrijd. Het is een prachtige omgeving in het oude Leiden. Jij bent onder andere ook te gast bij het aankomende congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs.
Klopt.
Op 24 en 25 maart. En daar ga je ook een bijdrage geven over de relatie tussen toetsen en zelfstandig denken en leren beargumenteren.
Mm-hmm.
Ongeveer mijn samenvatting, maar misschien heb jij daar nog wel een toevoeging op te maken. Voor degene, ik ga het even van tevoren zeggen, de website is https://congres.toetsen/examineren.nl. Dus dan moet je niet www voorzetten. Ik denk dat de meesten jou wel zullen kennen, als je bent voorzitter van Beter Onderwijs Nederland.
Zeker.
Filosoof,
ja.
Schrijver, denker.
Ja.
Je hebt prachtig boek recent geschreven samen met Govert Buijs en Jelle van Baardenwijk. Het goede leven en de vrije markt, waar ik nog een stukje straks uit wil halen.
Ja.
Een mooi boek, een cultuurfilosofische analyse.
Ja, prijswinnaar.
Prijswinnaar van de Socrates Beker.
Ja, klopt.
Misschien een wat brede vraag, maar hoe is een filosoof verzeld geraakt in het onderwijs?
Dat is niet zo'n wonderlijke combinatie. Hè? Als je kijkt naar de oude Griekse filosofen, dat waren natuurlijk de wijzen, maar ook leraren. Plato heeft de academie opgericht. Aristoteles het lyceum. Ik heb een aantal jaren geleden hier de filosofische school opgericht. Ik zal niet zeggen dat dat op één lijn te zetten valt met de academie en dan wel het lyceum. Maar ik denk dat er in de geschiedenis, ik verwees net naar Plato en Aristoteles, maar je ziet het ook bij de verlichtingsdenkers, altijd een bijzondere belangstelling heeft bestaan voor onderwijs.
Ja.
Voor het brengen van inzicht of van verlichting, de beweging van de verlichting. Die drijfveer om ook iets van je eigen kennis en inzicht uit te dragen, die is denk ik heel eigen aan filosofie, aan filosofen. Maar daarmee ook meteen de vraag van hoe doe je dat nu het beste? Welke vorm dient dat aan te nemen? En hoe staat het eigenlijk met de manier waarop dat momenteel gebeurt? Wat zijn de goede en de slechte kanten daarvan? Dus het nadenken over kennis, over onderwijs, hoort in de kern ook bij de filosofie.
Ja. Ja.
Naar mijn overtuiging. Mooi. En ook zoals de geschiedenis laat zien.
Ja. De verlichting heeft ons natuurlijk ook de autonome, zelfstandige mens gebracht, die niet meer bang voor God hoeft te zijn, maar de wetenschap kan omarmen. Heeft hij nog wel dan een schoolomgeving nodig? Is er nog een docent nodig die hem doseert?
Even voor de helderheid. Ja. De verlichting is nu juist de beweging waarin, om met Kant te spreken, die mens die bevrijding moet bewerkstelligen door zichzelf te ontwikkelen. Het is niet zo dat je zomaar autonoom bent.
Nee.
Het woord autonomie betekent letterlijk zelfwetgeving. Autonomos uit het Grieks. Dat betekent wel dat je in staat moet zijn om jezelf de wet op te leggen. Dan moet je eerst weten wat die wet is. Bij Kant is dat wat de praktische reden betreft nog relatief eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is het werkelijk begrijpen daarvan is heel wat ingewikkelder.
Ja.
De verlichting is dus zeker niet een vrijheid-blijheid beweging.
Okay.
Het gaat wel omdat mensen zich ook moeten scholen en zich dienen te ontwikkelen. Het hoort ook bij de opkomst van de burgercultuur. Waarin die burger ook kennis neemt van wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat je ook ziet dat volop in de volkstalen eigenlijk gepubliceerd wordt. En dat men ook dat de intellectuelen van die dagen, bijvoorbeeld in Frankrijk, ook hun best doen om de stand van zaken in de wetenschap zo te vertalen, letterlijk ook in het Frans, dat het toegankelijk wordt voor een breder publiek. Dat zijn de zogenoemde encyclopedisten.
Ja.
Het is dus juist een beweging in onze westerse cultuurgeschiedenis, waarin zowel burgerij opkomt, mondt uit in de Franse Revolutie in Frankrijk, maar waarin je tegelijkertijd ziet dat ook wetenschap en de filosofie een belangrijk onderdeel uitmaken van die bevrijding. Het gaat er ook om dat je dus vormt.
Ja. Dus vorming blijft belangrijk.
Vorming blijft ongelooflijk belangrijk. En ik ben niet eens een strikte verlichtingsdenker.
Nou ja, je zei van tevoren, je mag me alles vragen. Dus ik denk, die vraag wil ik toch misschien even meer starten. Jij zei op basis van die hoofdvraag, hè, waar gaan we naartoe met ons hoger onderwijs? Dat er wel een verschil is tussen wat je mag gaan verwachten als de lijn wordt voortgezet. Ja. En hoe het zou moeten of wat we ideaal gezien zouden willen. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Hoe jij kijkt naar de toekomst?
Ja, nou, ik denk dat er ook momenteel in heel onderwijsland ontzettend veel verwarring bestaat over de organisatie van het onderwijs en ook de samenhang van het hele onderwijsgebouw, zoals wij dat noemen.
Ja.
En zoals ik dat ook begrijp. Hè. Het onderwijsgebouw, dat begint in natuurlijk de kleuterjaren, waar je naar de basisschool gaat. En in de tweede fase ga je naar het voortgezet onderwijs en dan naar vervolgonderwijs. Dat kan middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs zijn of universiteit.
Ja.
Nou, die samenhang is wel heel belangrijk om die vast te houden. Dus de situatie waarin het hoger onderwijs verkeert kan niet losgezien worden van dat hele onderwijsgebouw. Hè, op het moment dat ik studenten binnenkrijg die bijvoorbeeld hun talen niet meer goed beheersen, dan heeft dat meteen ook een weerslag voor de manier waarop ik bijvoorbeeld filosofie kan doseren. Dus dat geldt ook voor exacte wetenschappen. Wanneer studenten bepaalde vormen van algebra of analyse niet goed hebben gehad, dan moet dat worden ingehaald en heb je een ander niveau dan je misschien zou willen.
Ja.
Wanneer je op HBO begint, je krijgt er havisten binnen, dan je zult moeten werken met wat er binnenkomt.
Ja.
Dus tegelijkertijd denk ik dat het wel heel belangrijk is dat ook van de andere kant geldt, dus dat het niveau van HBO en universiteit weer een weerslag heeft natuurlijk op wat daaronder gebeurt. Hè? Want bijvoorbeeld de kwaliteit van leraren wordt mede bepaald door het gemiddelde niveau wat op HBO en universiteit wordt bereikt.
Ja.
En we weten eigenlijk van onderwijs en onderwijssystemen maar één ding echt helemaal zeker, waarbij je een directe correlatie kunt waarnemen, is dat hoe beter een leraar en hoe hoger die is opgeleid, hoe beter de resultaten van de leerlingen zijn. En dat is niet 100%, hè, maar het is wel een enorme sterk verband.
Ja.
Daarmee geef je ook al aan dat het enorm belangrijk is om te zorgen voor hoogopgeleide leraren, docenten. En daarmee ook voor een kwaliteit van leraaropleidingen of voor academische opleidingen als zodanig.
Ja.
En dat is ook iets waar onze vereniging altijd de nadruk op heeft gelegd. Van zorg om te beginnen voor een hele goede kwaliteit van lerarenopleidingen. En daar is veel meer mis op dit moment. Maar je vraagt van wat wordt de toekomst van dat HBO? Ja. Nou, ik denk dat, of het hoger onderwijs. Ja, ik denk dat het echt van groot belang is dat er een beleid wordt ontwikkeld komende jaren waarin we het onderwijs als zodanig binnen onze cultuur gewoon veel meer de waardering geven die het verdient.
Ja.
Begin jaren 90 waren de uitgaven aan gezondheidszorg en onderwijs ongeveer gelijkwaardig, in omvang. Inmiddels is de zorg ongeveer 2,5 keer zo groot, de begroting van ons, de gezondheidszorg in verhouding tot onderwijs.
Ja.
Nou ja, dat heeft natuurlijk deels te maken met de vergrijzing. Hè? Daardoor heb je meer onkosten.
Ja, ja.
Maar ook door die verdere ontwikkeling van de medische wetenschap. En dat wij enorm investeren in zorg.
Ja.
Als cultuur. Maar zodanig dat we een groot deel van al die miljarden, en dat is bijna loopt tegen de 100 miljard aan, wat we inmiddels jaarlijks aan zorg uitgeven. Dat ook ten koste gaat van andere zaken. En we investeren meer in het einde van het leven, met name de laatste pak een beet 5 jaar, dan aan het begin.
Ja.
En dat is zorgwekkend. En ik denk dat dus stap 1 is, dat er echt ook met het naar de nieuwe verkiezingen in aantocht, onderwijs echt een speerpunt in te zijn. Ja. Want het is de toekomst, het is de vitaliteit van je land en een cultuur. Daar hoort hoger onderwijs dan vanzelf bij. Maar ik denk dat met name universiteiten zich veel meer dan decennia lang het geval is geweest, zich zouden moeten richten op de vraag, waartoe zijn wij op aarde? Ook een boekje dat wij een aantal jaren geleden hebben uitgegeven. De neiging bij de, met name de universiteiten, is om zich heel sterk op de wereldmarkt te richten.
Ja.
Zowel waar het gaat om onderzoek als om onderwijs. We zien nu dat in Nederland de verengelsing echt een dramatische vorm heeft aangenomen. In totaal hebben we aan buitenlandse studenten momenteel meer dan 100.000, 125.000, 130.000 studenten uit buitenland in het hoger onderwijs. Het grootste gedeelte ervan aan de universiteit. Dat betekent dus dat de focus en de nadruk niet zozeer ligt op waartoe leiden wij onze studenten nou op met het oog op de Nederlandse samenleving. Ja. Maar toch heel sterk van wat is onze positie op de wereldmarkt? Hè? Zowel in termen van het scoren, de publicaties rond onderzoek.
Ja.
Hè, dat is de zogenaamde Shanghai publicatieindex.
Ja.
Waar Nederland het heel erg goed doet. Hè? Dus uitzonderlijk goed eigenlijk als je kijkt naar de grootte van ons land. En het staan alle universiteiten staan eigenlijk wel bij die hoogste 200 ter wereld. Maar qua onderwijs zitten we eigenlijk in de middenmoot. En we zien dan tegelijkertijd, en dat is niet zo verwonderlijk, want wij zijn massa-universiteit aan het creëren, of die hebben we gecreëerd.
Ja.
Dat betekent ook dat onze eigen kweek niet zo goed is. Kijk je zeker naar exacte wetenschappen, dan zie je dat heel veel promoties inmiddels door buitenlandse studenten worden gedaan. Dus we houden het niveau op het onderzoek wel op peil, maar niet zozeer doordat dat eigen kweek niet zo goed is.
Dus de hele talentvolle komen van het buitenland naar Nederland toe.
Je moet het een beetje vergelijken met een rijk voetbalteam dat zijn talenten eigenlijk van buiten koopt. Toen Johan Cruijff dat beleid omgooide bij Ajax, had hij gezegd, we moeten gaan investeren in de eigen kweek. Nou, dat zouden we als universiteit eigenlijk ook moeten doen.
Ja.
Dat je zegt, en die eigen kweek, dat wist Cruijff al heel goed. Kijk, die begint niet alleen bij Ajax, maar daarvoor moet je naar de omgeving. Daarvoor moet de kwaliteit van het voetbal in Alkmaar
alle clubjes.
Het voetbal in Alphen aan den Rijn en hier in Leiden goed zijn. Dus dat is echt van onderop.
Ja.
Letterlijk grassroots. Dus je moet zorgen dat je een voetbalcultuur ontwikkelt. En dat betekent dat je van onderaf dat wat moet kweken. Dan zorg je dat inderdaad die goede spelers, zoals we ze recentelijk ook weer hebben, dat je die binnen je topclubs binnenkrijgt.
Het is wel een mooie vergelijking. Je hoort ook vaak, als die coaches daarover praten, die zeggen ook vaak echt een lange termijn visie.
Ja.
Durven investeren lokaal.
Ja.
Goed naar talent kijken. Voetbalclubs ondersteunen. Dat kan je niet zomaar in een paar jaar doen. En jij zegt eigenlijk dat zo zouden we ook moeten kijken naar onze hogere opleiding, zoals een hogeschool of een universiteit.
Ja, en dat betekent dus dat je uitdrukkelijk zorg moet dragen voor wat eronder ligt. Net als in het voetbal.
Ja.
Je hebt dus net een soort KNVB nodig.
Ja.
En dat je zou willen dat dat een ministerie is. Maar het ministerie heeft wat dat betreft, denk ik, toch onvoldoende de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt. Maar net als de KNVB moet je zorgen dat het dus bij die clubs begint.
Ja.
Ja, bij die gewoon al die kleine clubs. Dus op de basisscholen.
Ja.
En dat op de basisscholen op een bepaalde manier les wordt gegeven. Dat het voortgezet onderwijs een bepaalde standaard haalt. Dat je naar boven gaat denken van, goh, wat willen we nu als... Wat moeten ze kunnen als ze op het voortgezet onderwijs zitten? En wat moeten ze kunnen als ze naar de universiteit toe gaan?
Ja.
En je moet altijd eigenlijk terugredeneren.
Ja. Terugredeneren vanuit het doel. Op zich
vanuit het doel.
Ja.
En bij de universiteit moet je dan weer afvragen van wat is het doel van de universiteit?
Ja.
Dus en dan kom je bij de HBO, HBO of bij de MBO, MBO.
Ja.
Steeds opnieuw vragen, en ik denk dat punt 1, die logica niet wordt gehanteerd.
Nee.
Men heeft dat, en hij heeft het nu over doorlopende leerlijnen en weet ik veel wat. Terwijl,
ja,
als je gewoon heldere starteisen hebt per opleiding, je zorgt bij iedere vooropleiding dat die aansluit daarop, dan is er geen probleem. Maar dat is door de vorm van financiering, door allerlei onderwijskundige idealen, maar ook utopieën zou ik willen zeggen, heeft men eigenlijk die hele samenhang uit het oog verloren.
Ja,
Waardoor je dus de trieste resultaten hebt nu. En ik vind dat we dat echt moeten zeggen. We halen dus meer dan 100.000 studenten uit het buitenland binnen die we hier in het Engels gaan opleiden. Waarvan het overgrote meerderheid ook weer weggaat. Eerst ging het vooral om masteropleidingen. Nu beginnen we ook al met bacheloropleidingen. Dus als studenten 18, 19 jaar zijn. Die kosten een belastingbetaler 70, 80.000 euro. Zo is we hier 5 jaar zitten. Misschien nog wel meer. Een groot deel vertrekt daar weer. En we verwachten ook niet dat ze Nederlands leren. Hè? Dus dat is eigenlijk een merkwaardige ontwikkeling. Betekent bovendien dat... als vooropleiding eigenlijk steeds minder voorondersteld dat mensen goed hun taal beheersen.
Ja.
Nederlands is niet meer nodig op de universiteit. Kun je prima zonder doen. Het niveau van het Engels is ook niet heel erg hoog. Want ja, mensen van over de hele wereld moeten... Een veel minimum niveau eigenlijk, dat is allemaal niet zo bijzonder, moeten ze dat Engels beheersen. Het wetenschappelijk Engels, wij noemen het ook wel het Globish. Dat is een uitgeklede vorm van Engels. En dat is op zichzelf niks op tegen. Alleen je ziet wel dat het ertoe leidt dus dat we veel minder... meer aandacht hebben voor taalvaardigheid, leesvaardigheid, tekstvaardigheid.
Ja.
En je ziet dus ook de malaise waarin Nederlands nu verkeert. Hè, dat komt natuurlijk ook omdat onze hele hogere onderwijsinstelling, universiteiten voorop, zeggen dat Nederlands is eigenlijk niet meer zo belangrijk.
Nee, ik herken dat. Ik heb in 2003 ben ik gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Heb ik na mijn HAO een master bedrijfskunde gedaan. Dat werd toen net het Engels geïntroduceerd. En toen kregen we dus colleges van Nederlandse hoogleraren. Vaak waren die part-time, gaven die dan les. Bijvoorbeeld als waren accountant of adviseur. Ja. En dan kreeg je dus typisch wat jij nu omschrijft, gewoon een slecht college. Maar waar je ook de diepgang niet kan bereiken. Dus waar ik in ieder geval bij mijn Engels niet een goed gesprek kan voeren over een lastig vraagstuk. Want ik heb die taal niet.
Nee, want dat wordt nu steeds benadrukt. Hè, dat het zo belangrijk is dat docenten goed Engels spreken. En begrijp me niet verkeerd, dat is het ook.
Tuurlijk, ja.
Maar het blijkt dat wanneer je studenten confronteert met een native speaker. Dus iemand die gewoon het Engels als moedertaal heeft. Dat die studenten minder van dat college begrijpen dan wanneer je het last geeft door een vreemdtalige, een andere taal.
Wat ik ook heel raar eraan vond, is dat je dan ook...
Het Engels wordt dan gewoon te moeilijk.
Het Engels wordt te moeilijk, Je krijgt ook wat studenten, in ieder geval wat ik me herinner, studenten gaan ook op hun cv zetten, vloeiend in Engels.
Ja.
Dus je krijgt ook een soort Fata Morgana sprookje, dat je als ware, ik heb die opleiding gevolgd, ik kan nu heel goed Engels. En dat is natuurlijk niet zo.
Ik zeg altijd tegen studenten, denken dat ze heel goed zijn in Engels, van lees een keer Shakespeare.
Ja.
En realiseer je dan dat gewoon nog in Engeland wordt opgevoerd.
Ja.
En dan zie je het grote verschil tussen wat jij meent van ik kan goed Engels.
Ja.
En, Wat is een echte moedertaalspreker beheerst. En dat is ook allemaal onderzocht. Hè. De woordenschat is veel kleiner. Echt.
Dus we weten het ook wel.
We zitten op het niveau ongeveer qua woordenschat van een tienjarige. Hè. Dus dat is 8 tot 10-jarige in Engeland. En dat is ook allemaal niet erg. Hè. Maar het betekent dus dat die hele taalvaardigheid op de universiteit eigenlijk van ondergeschikt belang wordt.
Ja.
En dat heeft weer zijn effect op het voortgezet onderwijs. En de manier waarop je toetst.
Ja.
Want daar ging het hier ook over.
Ja.
En dat hele proces van taal en lezen staat dus ernstig onder druk.
Ja.
Dus daar kunnen we het dadelijk ook nog over hebben. Dus wat we momenteel zien gebeuren is dat een universiteit eigenlijk die taal verwaarloost. We gaan naar één taal toe. Vroeger kon ik Duits en Frans en ik wil tot op de dag van vandaag ook nog wel Grieks gebruiken. Zeker bij Grieks ging dan ga je dat vertalen. Maar Duitse teksten, toch niet onbelangrijk, ons buurland, rijke traditie, ook op het gebied van de filosofie. Een van de grondleggers van Kant, van de mensenrechten, noem maar op. Je ziet dat je dat eigenlijk niet meer in de oorspronkelijke taal kunt doen. Het interessante is, als je nou een serieuze Amerikaanse scholar op Kant hebt, hè, of je gaat naar Harvard kijken, dan word je eigenlijk wel geacht wanneer je die Duitse filosofie gaat doen, dat je Duits gaat leren.
Ja.
Dat hoort er nou helemaal bij. Ja. Dat hebben we in Nederland eigenlijk prijsgegeven, terwijl het voor ons zo eenvoudig is.
Ja.
Dus de beheersing van bijvoorbeeld Duits is de afgelopen decennia, heb ik gewoon meegemaakt, is enorm teruggelopen. Ja. Ik denk nog maar een kwart van mijn studenten Duits beheerst. Toen ik ooit ging studeren, werd dat voorondersteld dat je dat beheerste. Dus je ziet dat op dat punt al enorm ingeleverd hebben.
Dus we hebben ook een mindere verwachting van studenten.
Ja, je hebt mindere verwachtingen.
Het is oké om filosofie te studeren zonder...
Ja. Nee, dan ga je gewoon Kant in het Engels doen.
Ja.
En je ontwikkelt ook geen Nederlandse terminologie. En dat is dus...
Wat bedoel je daarmee?
Nou, mensen zijn niet meer gewend om over filosofische vraagstukken in het Nederlands te spreken. Dus ze gaan voortdurend vakterminologie introduceren uit het Engels.
Ja.
Terwijl de ontwikkeling van je eigen taal staat daarmee stil.
Ja.
Kijk, op het moment dat ik vanuit de filosofie een poging doe om gedachtegoed van Aristoteles, Plato, Kant of Foucault te vertalen, dan ontstaat er ook een Nederlands filosofisch jargon, wat ook voor een deel gewoon in de spreektaal doorsijpelt.
Ja.
En dat gaat heel erg ver. Hè? Dus het woord voorwerp, hè? Om het maar te noemen. En dat is gewoon het resultaat van een lange vertaling vanuit het Grieks, hypokeimenon, naar subjectum. Nou, uiteindelijk voorwerp, objectum, subject, onderwerp, voorwerp, onderwerp. Het zijn allemaal vertalingen die te maken hebben dus met zo'n filosofische geschiedenis. En dat komt in de gewone spreektaal, werkelijkheid, mogelijkheid. Ja. Allemaal dat soort termen. Die zijn allemaal het resultaat van vertaalbewegingen. En zo verrijk je je taal. En wat we nu doen is eigenlijk dat die beweging wordt stopgezet.
Ja.
En dat zie je al op het gebied van techniek ook. Maar het geldt ook voor terminologie op het gebied van sociale wetenschappen, de economische wetenschappen. Ja. Kijk maar eens hoeveel Engelse economische termen wij overnemen. En dat betekent ook dat we dus een soort specialistentaal krijgen, die voor een deel doorcijpelt in onze spreektaal, waar we niet meer goed weten wat dat nou betekent. Hè? Scrum, agile, lean, mean, de compliance, de compliance officers. Dus allemaal Anglo-Saxisch, ook uit een wereld die niet de onze is. Dus dat is ook nog interessant.
Dat zijpelt ook het onderwijs in, hè? Ja. Dit soort woorden komen ook ons schoolsysteem in.
Ja, die vervuilen in zekere zin ook ons begrip. Zeker omdat vaak niet meer helemaal precies duidelijk is wat nou wordt bedoeld.
Nee, ik zet me heel erg aan denken, want ik zit even terug te gaan naar mijn studietijd, waar ik dus tentamens, ik heb ontzettend veel tentamens gemaakt, toetsen gemaakt, methode en techniek. Als je van de bachelor naar de master ging, naar de universiteit, was iets waar heel veel studenten op het niet op redden, was methode en technieken. En dan kreeg je een ABCD-toets, waar je ook heel erg ging oefenen of ging kijken, wat is de taal? En dat was een ander soort taal dan je eigenlijk dan hoe je met elkaar sprak over het uiteindelijke vak wat je kreeg.
Ja.
Dus je krijgt ook een soort twee paden, als het ware.
Ja, het is absoluut wordt een soort technische taal. Maar ook een taal waarmee je een bepaald slag mensen met elkaar converseert en beslissingen neemt.
Ja, precies.
En we hadden het zo even over de verlichting. De ambitie van de verlichting was nu juist dat je voorkwam dat er specialistentalen of elitetalen ontstonden. Maar dat je door te vertalen iedereen deelgenoot kon maken van een bepaalde wijsheid of een wetenschap.
Ja.
En ik denk dat dat is wat mij betreft ook nog steeds een belangrijke taak van wetenschappen en ook van universiteiten. Dat ze het gedachtegoed dat in de internationale wetenschap ontstaat ook dienen te vertalen in meerdere opzichten. Zowel daar Nederlandse woorden voor te vinden, als om te zetten in, wat betekent dat nou in onze leefwereld en praktijk?
Ja, ja.
Dus dat je ziet dat wat in Amerika werkt of in China niet zomaar kan worden omgezet in de Nederlandse situatie, omdat wij een andere wereld hebben.
Geen copy-paste.
Precies, geen copy-paste.
Nee, en dan gaan we even nog terug naar dat idee, het hoger onderwijs.
Ja.
Hoe kijk jij dan naar toetsen?
Nou ja, dit hangt natuurlijk direct samen met de manier waarop we ons hoger onderwijs inrichten. Ja. Hè? Dus wat ik zie gebeuren is dat die universiteit verengelst. Tegelijkertijd heel slonzig wordt rond taal. Eigenlijk niet meer haar kernopdracht vervult, waarin ze binnen een democratische samenleving eigenlijk zorg draagt voor de verspreiding van kennis voor iedereen. Hè? Idealiter. Maar dat dus de manier waarop je dat het beste doet, is door mensen zo te vormen dat ze die wetenschap ook in de eigen taal enigszins onder de knie krijgen en erover kunnen spreken en schrijven. Helder en duidelijk.
Ja.
Dan komen we op het volgende probleem. Door die enorme globalisering van ons onderwijs en de manier waarop dat in mede als gevolg van de bekostiging in Nederland vorm heeft gekregen. Universiteiten worden namelijk mede bekostigd naar rato van het aantal studenten.
Ja.
Dat was 72% in het oude stelsel. Het wordt nu iets verminderd. De commissie van Rijn wil naar 60% toe. Maar goed, dat is nog steeds een stevig aandeel.
Ja.
Is er een enorme nadruk komen te liggen op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten. Je ziet dus dat wij een explosieve groei hebben meegemaakt van ons hoger onderwijs.
Ja.
Eerst in HBO's en ook de universiteit. En dan hebben we het op de universiteit ook over een groei van 40-50 procent over de afgelopen 15 jaar. Terwijl de totale hoeveelheid geld eigenlijk nagenoeg gelijk is gebleven. Ja, het is wel iets gestegen. Maar houdt zeker geen gelijke tred met. Met als gevolg dat het gemiddelde bedrag per student de afgelopen 15 jaar met zo'n 40% is gedaald. Om en nabij.
Ja.
Is iets, misschien iets langer, vanaf 2001 of 2002, meen ik, tot nu, zo'n 40%. Dus waar we toen 20.000 hadden, daar zitten we nu, geloof ik, op iets van 13.000.
Ja.
En hoe kun je dat realiseren? Ja. Nou, ja. Dat noemen ze extensivering van onderwijs.
Ja.
En hoe extensiveer je? Dat is bijvoorbeeld door tentamens niet meer in de vorm van open vragen af te nemen, maar in de vorm van meer keuze toetsen. Dat betekent dat heel veel studenten nauwelijks meer iets hoeven te schrijven tijdens hun opleiding. Bovendien werk je met groepsopdrachten,
ja.
Waarbij een groepje van 4 of 5, en dat was HBO al staande praktijk, al veel langer, in de jaren 90, maar dat zie je op de universiteit nu ook de afgelopen jaren. Dus dat mensen gemeenschappelijk een opdracht inleveren. Nou ja, degene die goed schrijft, die moet dan maar het werk maar doen.
Dat is een bokje, ja.
Ja. Ja. Dus je ziet dat men eigenlijk niet meer echt toetst op schrijfvaardigheid. Dat betekent dus dat er allerlei studenten van de universiteit komen die niet goed in staat te zijn om zelf een stuk te schrijven. En tamelijk ironisch in een tijdperk van informatisering en communicatie, ICT, technologie. Dat we zien dat zowel de schrijfvaardigheid als de leesvaardigheid eigenlijk ernstig onder druk staan. En dat we daar ook niet meer op toetsen en ook niet meer studenten op ontwikkelen. Ik heb al eens gezegd, het is alsof je bij voetbal zegt, we zien dat er steeds meer obesitas is. Laten we bij voetbal voortaan niet meer rennen. Want ja, dat is onhandig. Dus je gaat in plaats van ze daarop te gaan trainen.
Ja.
En zeggen, nou, daar moeten we dus extra op gaan investeren. Ga je dat juist loslaten?
Ja.
Nou, iets vergelijkbaars gebeurt eigenlijk in ons hoger onderwijs. Terwijl we zien dat studenten als gevolg van met name digitale technologie en het gebruik van de telefoon en de personal computer,
ja,
en de laptop steeds meer plaatjes tot zich nemen en indrukken tot zich nemen. Heel sterk, ook letterlijk, je ziet ze ook permanent drukken.
Ja, dus, ja. Het ding staat altijd aan.
Ding staat altijd aan.
In de colleges.
De pings gaan. Ja.
Ja.
Terwijl nu duidelijk is dat tot gevolg heeft dat ze dus veel minder bereid zijn om lange stukken te lezen. Dat blijkt ook. Ja. Recent onderzoek. Kinderen hebben gewoon geen zin meer om te lezen. Massaal niet meer. Boeken worden steeds minder gelezen. De studenten die komen dus binnen zonder dat ze gewend zijn om langere stukken tekst te lezen. En je oefent ze ook niet in schrijven. In het schrijven van langere stukken. Dus je krijgt een ontwikkeling waarbij de universiteiten recht doen aan en niet, zou kunnen zeggen, geen weerstand bieden. Aan die ontwikkeling van ontlezing en afnemende schrijfvaardigheid, maar juist daarin meegaan.
Maar dat is vanuit jouw redenering, er is ook een enorme tijdsdruk. Dus er is druk.
Ja, er is dus
systeem.
Ja, er is dus geen tijd meer
nee.
Want je hebt dus met die grote aantallen te maken.
Ja.
Dus je kunt niet meer die. Dat wordt dan ook gezegd. Het is te duur geworden.
Ja.
Het is te duur om zoveel studenten, met name ook door de enorme toevloed nu natuurlijk van buitenlandse studenten, om die allemaal op hun taalvaardigheid eigenlijk te toetsen.
Ja.
Dus je gaat schrijfopdrachten vermijden,
ja.
Zeker bij de grotere opleidingen. Je probeert de grootst mogelijke aantal studenten door het traject heen te krijgen.
Ja.
Met behulp van toetsvormen die een heel essentieel onderdeel, namelijk academisch schrijven, academisch lezen wat mij betreft, verwaarloosd.
Ja. Ja.
Dat is de huidige praktijk.
Ja. Dus het lijkt me, hoe kunnen we dit doorbreken? Want het lijkt wel. Ja, sorry.
Ja, en toch tamelijk ironisch dan om te zien dat we dus aan de ene kant dus meer dan 100.000 studenten binnenhalen uit het buitenland. Terwijl op dit moment ons eigen basisonderwijs en voortgezet onderwijs in een zeer penibele situatie verkeert. En we meemaken, en dat moet me echt van het hart, en ik vind het een schande voor een beschaafd land, dat 1 op de 4 leerlingen van 15 jaar functioneel analfabeten is.
Ja.
Ja, dat betekent dat die meer lettergrepige woorden eigenlijk niet goed kan lezen.
Nee.
Dus die kan eigenlijk een gewone krant al niet meer volgen.
Nee, maar ook geen instructie.
Nee, ook geen complexe instructie. Nee.
Dus dat is echt wel zorgelijk. Ja.
Dat is dus 1 op de 4. Ja. En we kweken dus een hele generatie van ongescholden, ongeletterden.
Ja.
Die daarmee ook buitengesloten zijn van een maatschappelijk discours.
Ja.
Wat zich in de krant, maar ook op internet.
Ik kan niet meedoen. Je kan niet meedoen op die manier.
Nee,
en dat is natuurlijk...
nee, je kan gewoon bepaalde dingen gewoon niet meer volgen. En dat betekent dus ook dat je... Kijk, het gaat niet alleen omdat je niet kunt schrijven. Het betekent dus ook dat je niet zo'n type bewustzijn ontwikkeld.
Nee.
Een bewustzijn waarin je redeneert, waarin je hoofd- en bijzaken onderscheidt.
Ja.
Waarin je een bepaald soort logica ontwikkelt.
Ja.
En daarom maak ik me daar grote zorgen om, want het betekent ook dat daar natuurlijk allerlei frisse gedachten post kunnen vatten. Dat de nuances verloren kunnen gaan, dat de botheid zijn intrede doet en het primitieve bewustzijn gaat doorbreken.
Ja.
En maar als zelfs bij onze eigen elite, de hoger opgeleide, dat lezen en schrijven al zo onder druk staat, en dan zou je moeten zeggen, nou, hier moeten we maatschappelijk in investeren. En in plaats van door te gaan op die weg van een doorgeslagen verengelsing, proberen eerst onze eigen taal weer op orde te krijgen. En ook dus een deel van, en een groot deel van onze eigen jeugd het onderwijs te bieden dat ze verdienen.
Wat ik gek vind, als je dit ook vergelijkt bijvoorbeeld met rekenen, is dat dan de neiging kan zijn maatschappelijk om de lat lager te leggen.
Dat is wat er steeds gebeurt.
Ja, ik ben nu een jaar met deze podcast bezig. Ik heb ontzettend veel wetenschappers geïnterviewd over rekenen. Onder andere, dat fascineert me dan. Ik ben niet zo goed in rekenen, maar ik hou me daarmee bezig ook op scholen. De scholen die het goed doen, hebben juist een hogere lat. Die zeggen, wij durven eigenlijk wel
Zoals wij bij Bon eigenlijk al jarenlang stellen. Het niet opleggen van eisen is een vorm van verwaarlozing van kinderen.
Ja.
En dat is in feite aan de hand op dit moment.
Ja, vreemd. Ja.
Ja.
Maar er komt even iemand binnen.
Ja.
Zal ik even op pauze zetten?
Ja, ik denk het wel, ja.
om een vervolgvraag te stellen over dat punt van die norm die we dan eigenlijk onbewust omlaag gaan stellen, in plaats van dat we juist omhoog moeten stellen. Wat mij opvalt, als ik op scholen kom, in het HBO, MBO, HBO, maar ook wel op basisscholen, is dat steeds meer partijen, externe marktpartijen, ook die instructie en die examinering aanbieden. Dus die zeggen als het ware van, nou, dat doen wij wel voor jou als school. Terwijl het vermogen volgens mij als leerkracht om zelfstandig na te denken over een toets, over een leerproces uitmondend in een moment van de waarheid, in welke vorm dan ook, heel erg belangrijk is, denk ik. Hoe kijk jij naar, zie jij dat ook zo'n beweging van dat die marktwerking ook op die plekken begint door te dringen? Of ga ik nog te scherp door de bocht?
Ja, nee, zeker, zeker. Kijk, het hangt natuurlijk samen met een algemeen kenmerk van moderne technologie.
Ja.
Zoals je dat ook in productieprocessen en organisaties tegenkomt. Van standaardisering, nummering, protocolisering.
Ja.
Waarin we eigenlijk een machinerie aan het optuigen zijn.
Ja.
Machinerie waarin eigenlijk in toenemende mate uniformiteit in het proces wordt aangebracht.
Ja. Ja.
En dat wordt ook met soms met allerlei redenen omkleed. Hè, om te zeggen, ja, we willen kunnen vergelijken, we willen de meting kunnen doorvoeren en zo krijgen we dus een mooi overzicht over waar mensen staan. En dat is voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat het daarmee het onderwijs depersonaliseert.
Ja.
Iedereen heeft het over het personaliseren van het onderwijs. Dat is tamelijk ironisch in deze situatie. Ja. Maar kijk, personaliseren van het onderwijs betekent in mijn ogen dat daar het vak En daarmee de discipline waar het om gaat, een persoonlijk gezicht krijgt in de gedaante van de leraar. Mijn leraar Duits, die had duidelijk een wat linkse achtergrond. Maar zijn hart en ziel lag wel bij een bepaalde literatuur. En we kregen bepaalde films mee. En we leerden Duits door die man. Ik was niet zo'n aanhanger van zijn politieke denkbeelden, moet ik eerlijk bekennen. Maar hij had heel veel sympathie voor Oost-Duitsland destijds. Nou, oh ja, ja. Maar ik heb ongelooflijk veel van die man geleerd. En ik zag wel dat hij hield van zijn vak.
Ja.
En hij legde daar bijna zijn ziel en zaligheid in. En zo hadden we meer van die leraren. En die toetsten natuurlijk ook op een manier die in het verlengde lag van hun interesse.
Oh ja, 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 ja.
Voor een deel zat daar natuurlijk gewoon de standaard. Zaten er de standaardtoetsen bij van de grammatica en noem maar op. Maar dan toch weer met die dingetjes die dan... Of zijn ezelsbruggetjes. Je merkt natuurlijk altijd al de signatuur van zo'n leraar.
Ja.
En ik denk dat heel belangrijk is. Hè? Dus dat bij het ene vak misschien belangrijker dan bij het andere. Maar toch, dat je als leraar ook je eigen voorliefdes kunt volgen. Je eigen... stokpaardjes kunt bereiden. Waarom? Omdat die leerling dan het persoonlijke karakter van dat vak gaat zien.
Ja.
En dan wel op een gevormde manier. Ja. Niet doordat iemand knipt en plakt en wat associeert, maar omdat hij gewoon dat vak zich op een eigen manier heeft toegeëigend. En dat is een deel van het meesterschap.
Ja.
De meester... En dat zie je ook in de ambachtelijke tradities, moet een eigen werkstuk maken.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, voor een leraar is het meesterschap ook dat hij zijn leerlingen op persoonlijke opdrachten geeft. Ook een zekere persoonlijke benadering geeft. En dat heeft allerlei aspecten. Dus het soort opdrachten dat hij geeft. De nadruk die hij legt, die stokpaardjes zo over. En dat moet hij ook ergens terug laten komen in zijn toetsen. En nogmaals, wanneer je wiskunde doet of natuurkunde, zal dat misschien iets minder voor de hand liggen. Maar ook daar kan het.
Ja.
Zeker wanneer je talen, geschiedenis, aardrijkskunde, al die middelbare schoolvakken. Daar zit dat in. En dat geldt ook voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
Eigenlijk draai je daarmee, zeg je, gepersonaliseerd leren gaat over de leerkracht, de docent, de professional, de meester, die daarmee zijn hele identiteit kan gebruiken. Ja, dat is hij of zij, om ook naar een toets of een leerproces te kijken.
Ja, en nogmaals...
In plaats van in te kopen.
Juist. Ja. En daarin biedt hij, als het goed is, natuurlijk ook de ruimte aan leerlingen om dat op een bepaald moment te laten zien. Maar als hij het zelf al niet laat zien, op een verantwoorde manier, hoe zouden ze leerlingen dat dan moeten laten zien? Dus natuurlijk moet hij ook die opdrachtgever in zijn werkstuk maken, of waarin ze een keer een spreekbeurt geven, of een... Maar als hij zelf niet al zijn liefde of enthousiasme voor het vak kan laten zien, hoe zouden zijn leerlingen dan het goede voorbeeld moeten hebben?
Een belangrijk punt. Ik sprak vorige week Frank Schaper. Dat is een man die heeft een boek geschreven over hoe we een geboren leider worden. Dat is een managementboek over stripfiguren. Die zegt eigenlijk, de meeste mensen doen andere mensen na.
Ja.
Dus als het al over leiderschap gaat, al die theorie is onzin. Je moet gewoon voorbeeldgedrag laten zien. En dat is in de klas natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
Absoluut.
Daar kan je 8-0 voor staan, maar je kan ook achter gaan staan. Als je natuurlijk,
Zeker. Ja. Nee, maar dat zie ik ook bij mijn eigen studenten. Ik heb inmiddels een menigeen opgeleid. Ik denk dat vooral naast de inhoud die ze van je leren, krijgen ze ook iets mee over van de manier waarop je dat doet.
Ja, een bepaalde norm.
Een norm, maar ook een bepaald soort eigenheid die ze dan bij zichzelf ook gaan ontwikkelen.
Ja.
Ik durf ook wel zeggen dat ik echt een paar karakteristieken in die zin studenten heb op de wereld heb mogen zetten.
Ja.
En dat doe ik niet door me van meet af aan te zeggen, oh, wat vind jij, maar door juist mijn eigen kennis op een grondige manier, maar tegelijkertijd ook eigenzinnige manier te presenteren. En dat werkt inspirerend voor henzelf, zodat ze dat uiteindelijk ook zelf gaan doen.
Ja. Mooi, dat is toch de bedoeling van onderwijs?
En dat is wat mij betreft de bedoeling van onderwijs. Het individu moet niet het beginpunt zijn, zoals ik altijd zeg, maar is het eindpunt. Dat is individuatie, dat is individu wording.
Ja, daar begonnen we eigenlijk ook mee, over de verlichting, waar je ook even mee start. En wat dat betreft ontzettend boeiend, ook om in het licht van examineren hierover met jou in gesprek te zijn. Ad, we zijn aan het eind gekomen van de podcast, bijna aan het eind.
Ja, onvermijdelijk.
Onvermijdelijk, dat is wel jammer. We kunnen nog misschien wat doorgaan. Voor degene die nu denkt, ik wil wat meer van Ad lezen. Ja, je kan natuurlijk zeker op de website, er zijn verschillende interviews te vinden op Beter Onderwijs Nederland, de website. Maar ook het boek Het Goede Leven en de Vrije Markt. Ik zal hem op mijn boekenplank zetten op www.managementboek.nl/chipcast. Kan je hem ook direct aanklikken als je dat leuk vindt.
En niet te vergeten, onderwijs in tijden van digitalisering.
Ja,
nou, dat is raakt natuurlijk ook echt aan de thematiek leesproblematiek waar we nu mee te maken hebben.
Ja. Ik vermoed dat veel van de collega's die op het congres zijn ook jouw vraag hierover zullen gaan stellen. Dus het, mogelijk biedt deze podcast een mooie startpunt van je bijdrage.
Heel goed.
Bedankt, leuk dat ik hier op bezoek mag komen, Ad. En beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben of denken, ik heb hier nog een vervolgreflectie op, ga dan even naar www.chipcast.nl/doe-mee of chipcast.nl/vraag, daar kan je ook een vraag stellen. En via doemee.nl krijg je dus automatisch de nieuwsbrief wekelijks in je mailbox over leren, onderwijs, samenwerken, filosofie, gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet? Tot de volgende keer.